Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 1 en 4 van 138. ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 40, het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Dus Psalm 40, vers 4. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen uit het evangelie naar Matthäus, uit Matthäus 6 en uit Matthäus 10. Uit Matthäus 6 lezen we vers 25 tot en met 34 en uit Matthäus 10 vers 28 tot en met 33. Dus allereerst Matthäus 6 vanaf vers 25. Daar luidt het woord van de Heere, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Al merkt de leliën van het veld hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En dan lezen we uit Matteüs 10, vers 28. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penniske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover de schriftlezingen. We willen verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Aan de beurt is artikel 13. Van de voorzienigheid Gods en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door beschikking van onze goede tier, een hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Laten we samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Overvloed waar we vanmorgen over mochten horen. Overvloed aan genade voor ons arme, nietige mensen, zondige schepselen. Wat een wonder, Heere, dat u nou voor zulke genade hebt aangebracht en dat u dat wegschenkt uit loutere, uit pure goedheid. Heren, ook het feit dat we opnieuw naar uw huis mochten gaan en in de kerk mogen zijn en thuis mee mogen luisteren. Het is een bewijs ervan dat er bij u milde handen zijn, vriendelijke ogen. Heren, geef ons dat we dat zullen erkennen. En dat we u daarin en daarom ook zullen eren en roemen. En dat we mogen toegaan tot de troon der genade. Ook in het gebed, Heren. U bent de grote hoorder van het gebed. En als u het gebed om regen al verhoord hebt, hoeveel meer verhoort u het gebed om genade? Datgene wat u nog veel liever kwijt wil schenken dan aardse zegeningen. Heren, zou u het willen geven? Zou u nog meer regen willen geven? En bovenal, zou u nog meer zegen willen geven? Genadegoud willen uitdelen. Armen in ons midden rijk maken. En brengt u ze dan tot de ontdekking dat ze zonder u te kennen nameloos arm zijn. En ontzettend, verschrikkelijk ellendig. Ja, Heren, nog meer genade. Omdat u van het geven niet armer wordt. En van het inhouden niet rijker, niet minder rijk. Heren, wilt u wonderen doen. Opdat eens de aarde met uw vrees vervuld zal worden, jawel. Maar geef ook iets daarvan, Heren. Geef daar veel van in de gemeente. Dat kunt u toch? Dat de gemeente, dat de gezinnen van de gemeente, dat op elk adres het zo mag zijn. Dat de vrezen van uw naam, de eerbied voor uw naam, de liefde tot u, Heere Jezus, daar gevonden mag worden. Dat de gebogen knieën mogen zijn. Een roep om genade. Een loflied tot uw eer. Heere, wilt u werken? Het is toch Pinksteren geweest. U hebt uw geest toch uitgestort op alle vlees. Zegen onze gemeente, Heren. Jongeren op school, op hun werk. Jongeren in hun verkeringstijd. Jongeren in hun strijd. Ouderen, pas getrouwden, gezinnen. Ach, Heren, ook als we alleen zijn met onze worsteling, strijd en verlangens. Heren, schenk vrede. Schenk wijsheid en bedachtzaamheid, voorzichtigheid daarvan waar we vanmorgen over hoorden. En woon en werk zo in ons midden. Zegent u de belijdeniscategezanten, die namen vanmorgen genoemd zijn. Heren, leid u ze door uw Heilige Geest in het heenleven naar Tweede Pinksterdag. Ja, Heren, geef dat ze van harte tot uw dienst en lof bereid straks hun jawoord mogen geven in het midden van de gemeente aan u, de levende God. En we bidden, Heren, wilt u al die jongeren die de leeftijd hebben om belijdenis te doen en waar de vraag op tafel ligt, hoe staat het ermee dat ze u zouden zoeken, Heren, en dat ze ook daartoe gebracht mogen worden om belijdenis van het geloof af te leggen. Kon het zijn ook volgend jaar. Heren, zegen ons kerkverband. Als u van het geven niet armer wordt, Heren, zou u dan ook uw genade willen schenken aan de afgevaardigden naar de synode, het moderamen. Wijsheid, inzicht, kennis, En Heer, een hartelijk en onvoorwaardelijk buigen voor datgene wat u ons in uw woord voorhoudt. Leer het ons maar als kerk om amen te zeggen op heel de schrift. Dat we zo leerjongeren van u, Heere Jezus, mogen zijn. Maar u weet van de verdeeldheid en u weet van de zorg, Heere, van de oneenigheid. Ach, Heere, bewaar ons bij uw woord en wilt u wonderen doen. Als wij niet weten te bidden wat we moeten bidden, zoals het behoort. We bidden voor uw volk Israël. Heere, een volk in nood, een volk gehaat en geminacht, verguist. We bidden, Heere, denk aan uw verbond. Vervul uw belofte. Geef wijsheid en bedachtzaamheid aan Netanyahu en aan heel de regering. Die wijsheid die waar we vanmorgen van hoorden. Ootmoed. We bidden voor de gijzelaars. We bidden, Heere, voor de mensen in Gaza die gebukt gaan onder het geweld. Heere, geef vrede. Geef uw shalom. En Heere, denk aan uw volk. Door u van ouds verkregen. Scherm uw volk. En vervul uw beloften. Dat ze de Heere Jezus, hun koning, mogen gaan erkennen en liefhebben en eren. En zegt u daartoe ook de verbreiding van uw naam en van uw woord. Het Nieuwe Testament, ook daar. Verm u over ons land en volk, over onze overheid. Over die politici die biddend, luisterend naar de schrift, politiek bedrijven. Die geroepen zijn in het bedrijfsleven of op andere belangrijke plekken in het onderwijs om leiding te geven. Om kinderen te onderwijzen. We bidden voor al die instanties die zich inzetten voor de beschermwaardigheid van het huwelijk en van het leven. We bidden voor de wakers bij de abortusklinieken. We bidden voor het ongeboren leven. Ach, Heere, zoudt u het willen beschermen? Zoudt u ervoor willen zorgen dat er een wending komt in het goddeloze denken dat in deze maatschappij overal te vinden is? Heere, als we uw woord lezen, dan weten we het. Het wordt hier in deze bedeling niet beter, maar minder. En toch, Heere, u kunt het. U kunt toch wonderen doen. En mogen al die dingen die er zijn in deze wereld, de nood, het verdriet, de zorgen, ons doen bidden om de komst van u, Heere Jezus. Schenk dat ook heel persoonlijk als we deze avond na mogen denken en moeten denken over de voorzienigheid. Over uw leiding. Over alle dingen. Heere, u weet het, hoe moeilijk dat kan zijn. Bij deze of gene. Maar wilt u ons allen bij de hand nemen. En leer ons om uw liefde te loven. Vergeef genadig onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 74 gaan we zingen. Als inleiding op de preek herdenkt de trouw aan ons voor één betoond. Vers 18. Heeft wild gedierd dat niets in het woen ons zien. Beschouwer denk uw vastgestaafd verbond. En dat elk verdruk uw bijstand hier eens erlang. In de gemeente, in Israël, in Gaza. Een psalm die we denk ik ook wel kunnen en moeten zingen. In verbondenheid met dat volk uit wie de Heere Jezus geboren is, gekomen is. En aan wie we middelijkerwijs ook de schriften te danken hebben. Psalm 74.
Thank you.
Na de preek zingen we Psalm 145, het vijfde vers. Gemeente, u hebt vast van hem gehoord, Maarten 't Hart. Gisteren stond er weer een stukje in de krant, in het RD. Waarom zijn boeken wel of niet op de boekenlijst op school geplaatst worden? Maarten 't Hart heeft eens geschreven over zondag 10 van de catechismus, over de voorzienigheid van God. En ik citeer: zo is de God van de catechismus de God die mensen zo intens haat dat hij keelkanker voor ze heeft uitgevonden. Het boek waarin die regel staat is meer dan een miljoen keer verkocht. In 2014 gratis verspreid onder scholieren. En vanavond denken we na over die God. Niet die God, maar een andere God. De God van zondag 10, inderdaad. De God van de voorzienigheid. En we doen dat vanavond vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we onszelf de vraag maar stellen: is God zo, zoals Maarten 't Hart hem ziet? En ook deze vraag, Heere, heel persoonlijk: wil ik uw liefde loven, ook al begrijpt mijn ziel u niet? Het thema van de preek is Gods vaderlijke zorg. Gods vaderlijke zorg. Vaderlijke met een hoofdletter, niet met een kleine letter. Hè? Want God is op een totaal andere manier vader dan aardse vaders. Niet te vergelijken. Gods vaderlijke zorg brengt tot aanbidding, dat is het eerste. En brengt ook vertroosting. Dus aanbidding en vertroosting. Gods vaderlijke zorg brengt tot aanbidding en brengt troosting. De gemeente, op welke school je zit of gezeten hebt, dat is niet onbelangrijk. Vanavond gaat het over een school waar wij allemaal op moeten zitten. Artikel 13 heeft het over de school van de Heere Jezus. Iets onder het midden, er staat ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn. Leerjongeren van Christus op de school van Christus. En die opmerking die is daar op die plek belangrijk, maar ook aan het begin van dat artikel zou je dat erbij kunnen zetten. Want ook dan gaat het erom dat we door hem geleerd worden. Door zijn woord. Er staat immers aan het begin, en dan citeer ik het begin van het artikel nog maar weer: wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, deze niet heeft losgelaten, nog aan het geval, het toeval of aan het noodlot heeft overgegeven. Maar wij geloven dat die goede God alle dingen naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert. Dat in deze wereld niets gebeurt, niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn bepaling, zonder zijn plan. God leidt, God bestuurt in zijn voorzienigheid alles, alle dingen, vanaf de schepping van hemel en aarde. Het is dus niet zo dat God zich niet meer met deze wereld bemoeit, zoals de Epicureën dat zeggen. Epicureën, dat zijn volgelingen van Epicurus, een filosoof die Griekse filosoof, leefde ongeveer rond 300 voor Christus. En die man die leerde dat alles toeval is. En dat de goden zich eigenlijk nergens mee bemoeien. Nee, de levende God is en blijft intens betrokken, geloven wij. Hij regeert en hij laat de aarde draaien, hij laat de zon schijnen, hij laat de regen vallen, of niet. Hij houdt de natuurwetten in stand, voortdurend. Opdat de mens zijn God dienen, hoorden we vorige keer. Hij regeert en hij onderhoudt alle dingen. Met zijn hand houdt hij vast, met zijn hand stuurt hij, zorgt hij, met zijn oog ziet hij, vol ontferming. En met zijn hart is hij intens betrokken op heel het wereldgebeuren. En er gebeurt in deze wereld helemaal niets wat niet in zijn plan staat. Is dat echt zo? Dan heb ik nog wel een vraag. Die vragen die zullen ongetwijfeld bij u ook naar boven komen. Guido de Bredy heeft ook van die vragen gehad, ongetwijfeld. Maar let dan eens op wat hij zegt. Wat hij zegt als eerste. Wij geloven, mooi trouwens dat bijna al die artikelen zo beginnen. Wij geloven dat die goede God het is die alle dingen regeert en alles stuurt. Die goede God, dat wordt eerst dus beleden. Daar zet dit artikel mee in. Dat wordt niet achteraf gezegd, nee, dat wordt aan het begin gezegd. God is goed. En ook deze woorden die willen ons al op de leerschool van de Heere Jezus brengen. Met deze woorden staan we als het ware te stamelen bij het kruis van Golgotha. Waar we zien hoe die goede God in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zijn zoon van zijn hart scheurde en overgaf aan een wereld verloren en in schuld voor mensen zoals u, jij en ik, niet te vatten. De goede God. Gemeente, als je dat beseft, dan inderdaad, dan ga je dat nastamelen. Dat leert de Heilige Geest je. God is goed. En ik krijg zo onuitsprekelijk meer dan dat ik verdien. Dankzij het kruis van de Heer Jezus. Mijn eten en mijn drinken en mijn kleding. En dat ik kan ademen. Mijn werk, gezondheid. Genade voor mijn ziel. Verlossing, vergeving. God is goed. Gemeente, daar moet de theologie beginnen. Bij God die goed is, bij God die schiep, die goed geschapen heeft, die de gevallen mens, want dat is die. En in zijn val haalde die mens ook de vloek over zich heen, over zichzelf, over de wereld. We beginnen bij die goede God die de gevallen mens achterna ging, beloofde zijn zoon te geven, die zoon ook daadwerkelijk gaf. Daar moet je dus beginnen. Iemand vergeleken het eens met een weg, met eenrichtingsverkeer. Nou, je weet wel hoe zo'n weg eruit ziet, nietwaar? De jongeren die straks fietsexamen moeten doen, die weten dat vast ook wel. Die hebben de verkeersborden geleerd. Weg met eenrichtingsverkeer. Dan zie je zo'n blauw bord met een witte pijl erin. En dat betekent, je kunt er alleen van deze kant inrijden. Ja, natuurlijk kun je ook van de andere kant erin rijden. Hè? Dan zie je zo'n rond bord, rood, met een witte streep, een witte balk. Daar kan je wel inrijden van de andere kant, maar dan krijg je ongelukken. Dat is gevaarlijk, dat moet je niet doen. Dan gaat het mis. Eenrichtingsverkeer. En dat is eigenlijk ook zo in artikel 13. Waar moeten we er nou in rijden als we ook na gaan denken over de voorzienigheid van God? Wel, dat leert de Heer Jezus je op zijn leerschool. Zien op hem, God is goed. Een goede schepper die zijn zoon gaf aan verloren mensen. Deze goede God die alles schiep, die alles onderhoudt, die zijn zoon gaf. Hij staat in deze wereld aan het roer. En niemand kan het roer hem uit handen nemen. Hij stuurt. Wil je dat? Mag hij dat van jou? Hij stuurt, hij onderhoudt alles in de wereld. Hij zorgt voor de planeten. Hij zorgt voor de zon dat die blijft schijnen. Hij zorgt dat je hart blijft kloppen tot vandaag. Hij zorgt er ook voor dat het eens een keertje stilstaat. Ja, dat is gevolg van onze zonde. Inderdaad. Maar hij heeft het eerste klopje van ons hart, toen je nog in de buik van je moeder zat, in zijn hand. En heeft de laatste klop van je hart in zijn hand. En de laatste ademteug. Niets gebeurt er zonder zijn ordinantie, zonder zijn plan. Ja, dus ook die twee laatste ademteugjes en die drie in windschoten. En in Kiev. En de laatste ademteugen op 7 oktober 2023. Israël toen Hamas binnenviel en meer dan 1000 slachtoffers maakte. Het antwoord van Guido de Bray is ja. Ja. Hoewel hij er meteen ook bij zegt dat God geen auteur noch oorzaak is van de zonde. De zonde en de gevolgen van de zonde, die komen niet bij hem vandaan. Hij heeft er ook geen schuld aan, nee. En toch werkt hij alle dingen naar de raad van zijn wil. En zo staat het ook in de Bijbel, Amos 3. Zal er een kwaad in de stad zijn? Dat de Heere niet doet. En we zeiden het net al in de consistorie. Zo'n tekst zou je niet citeren. Als je op bezoek bent bij iemand in de gemeente. Die net ontzettend moeilijke dingen heeft meegemaakt. Nee. Dan zou ik tegen zo iemand zeggen, ik weet het ook niet. Zullen we bidden? En zullen we al onze waarom vragen. Maar bij de Heere neerleggen. Maar vanaf de kansel, ja. Dan zeggen we het wel in alle voorzichtigheid. En toch, zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Amos, en in het boek Habakuk, daar staat, ik beschik de Chaldeeën, een verschrikkelijk oorlogzuchtig volk, de Babyloniërs. En God stuurt ze naar zijn volk. Hij heeft het in de hand. Ja, zegt iemand, hij wil het niet, maar hij laat het toe. Zo zeggen we dat wel eens. Ja, dat is waar dat we dat wel eens zeggen. Maar als je daar nou eens heel erg goed over nadenkt, over zo'n zinnetje, hij wil het niet, maar hij laat het toe. Ja, hij laat dus toe wat hij niet wil. Blijkbaar wil hij het wel toelaten. En zijn wil geschiet toch altijd en overal. Hoe zit dat? En wanneer er dan erge dingen gebeuren, aanslagen, hongersnood, verkrachting, ellende. Of dat dagelijkse verdriet wat jij meemaakt, dat sterfgeval, aangrijpend ziekte in de familie, teleurstelling, misbruik. Alles verwoestend. Zal er een kwaad in de stad zijn, in het gezin zijn, wat de Heer niet doet? Kan toch niet? Dat bestaat toch niet? Wil God? Nee. Het gebeurt toch immers niet tegen zijn wil? Want dan zou hij geen God zijn. Ik begrijp er niks van. En misschien is uw en jouw situatie veel minder heftig, maar toch, er is iets wat je neerdrukt. De gemeente, laat dit duidelijk zijn. God wil niet dat mensen elkaar pijn doen. Martelen, doden, dat wil God niet. Zijn geopenbaarde wil vind je in de Bijbel. Hem liefhebben boven alles. En de naaste liefhebben als jezelf. Dat is wat God wil. Tegelijk moeten we er ook iets anders bij zeggen. Wilde God dat de broers van Jozef hem pijn deden, hem in de put gooiden en hem verkochten naar Egypte? Wilde God dat? Nou, dat ging tegen zijn geopenbaarde wil in. En daar moeten we ons altijd aan houden, aan die geopenbaarde wil. Dat ging tegen zijn geopenbaarde wil in. Regelrecht. En tegelijk was het Gods wil dat Jozef naar Egypte ging. Om daar voor zijn volk, voor zijn broers en voor zijn vader te kunnen zorgen. Om daar onderkoning te worden. Wat die broers deden in blinde woede, stuurde God ten goede. Ja, gemeente, en dan krijgen we kortsluiting hier. Dat is moeilijk voor ons verstand. Want dan kun je aan twee kanten in de sloot belanden. Voordat je het weet zeg je, ja, dus wat die broers deden, dat was blijkbaar goed. Want zo moest het, was toch niet zo verkeerd. Dat is toch Gods wil? En dan ga je de zonde goed praten. Zonde die vandaag de dag bedreven wordt. En zo schadelijk en schandelijk, zo erg. Erge dingen goed praten. Het wordt gedaan. Je kunt ook aan de andere kant in de sloot tuimelen, gemeente, dat je God van kwaad gaat beschuldigen. Ja, God doet mij dus al die ellende aan. God zorgt voor dat verdriet. God zorgt voor de keelkanker. En dat is nu iets wat Guido de Bret tegenspreekt. En wij met hem. God is geen auteur en God is niet de schuldige. Hij heeft geen schuld aan de zonde en aan de ellende. Dat is de mens. Ik kwam een mooi voorbeeld tegen, gemeente, in het boek van dominee Den Butter. Dominee Den Butter heeft een mooi boek geschreven over de voorzienigheid. Nou, ongetwijfeld hebt u er in de preken, als u hem gekend hebt en onder hem gekerkt hebt, daar ook iets van gehoord, nietwaar? Het gaat over de vraag of God nou verantwoordelijk is voor de dingen die ik doe. Die een moordenaar doet, een SS'er in de Tweede Wereldoorlog en een Hamas-strijder, nou, noem allemaal maar op, vul maar één. Hij zegt dan, stel je voor dat ik besluit om een fiets te kopen. En je besluit dat niet alleen, maar je voert dat besluit ook uit. Fiets kopen, voor zoveel geld. Nou, dat kun je doen omdat de Heere jouw verstand gegeven heeft. Doordat de Heere jouw verstand gegeven heeft en gezondheid geeft, ben jij in staat om een fiets te kopen. Om te gaan rekenen, hoeveel wil je er dan voor betalen. En als je dan overeenkomt met de prijs, dan gaan er een beetje al vanuit dat die misschien wel op marktplaats gekocht wordt. Nou, dan besluit je om over te gaan tot de koop. Nou, tot al die dingen maakt God jou bekwaam. En wie is er verantwoordelijk voor die koop, voor die betaling ook? Ben jij ervoor verantwoordelijk of is de Heer daarvoor verantwoordelijk? Nou, daar ben jij voor verantwoordelijk, toch? De Heer koopt die fiets niet. Jij koopt die fiets. Toch? Ja, maar het was de Heer toch die je deed besluiten om. Hij gaf toch verstand, hij gaf toch geld, hij gaf toch inzicht, hij gaf toch alles. Is hij dan niet verantwoordelijk? Nou, alle mensen beseffen, gemeente, dat je de Heer niet aansprakelijk kunt stellen voor het kopen van zo'n fiets. Dat is heel eenvoudig. En toch, het kopen van een fiets is geen zondig gebruik maken van je wil. Maar stel nou dat je besluit om die fiets te stelen. En dat je dat besluit ook uitvoert. Je hebt een manier bedacht. God gaf kennis, slimheid, inzicht om zo'n fiets weg te pakken zonder dat iemand het in de gaten had. Is dat van de Heere? Ja, hij gaf toch de mogelijkheid om te stelen. En als hij de mogelijkheid niet had gegeven om die fiets te stelen, dan was je er nooit toe overgegaan. Dus is God dan verantwoordelijk voor het feit dat je fiets gestolen is? En dat jij die fiets stal? Nee toch? Nee. Jij bent verantwoordelijk. En zo kun je, zegt dominee den Butter, allerlei andere voorbeelden bedenken. Moord, doodslag, de ellende die mensen, andere mensen aandoen. Dat gaat niet buiten Gods wil om. Maar je kunt toch niet zeggen, ja, daar bent u voor verantwoordelijk, dat doet God. Nee, als het om die fiets gaat, dan zeggen we allemaal nee, nee. Dan vragen we ons niet af, waar was God toen die fiets gestolen werd? God is geen auteur van de zonde. Het gaat ons verstand te boven. Hè? Dat komt omdat ons verstand ook verduisterd is, bevlekt. Wij zien zoveel niet. Denk aan dat prachtige beeld van Corrie ten Boom. Het borduurwerk waarmee ze na de Tweede Wereldoorlog de wereld overging. Met dat gedichtje, mijn leven is een weefsel tussen God in mij. Borduurwerk. Niet ik kies de kleuren, maar heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet door. En ik door onverstand. Vergeet, hij ziet de boven. En ik de onderkant. De onderkant van het borduurwerk, de achterkant, een weerwaar van draden. En God ziet de bovenkant en hij borduurt een kroon. Of denk nog eens aan die nachtwacht. De nachtwacht van Rembrandt, weet je nog? Stel je nou eens voor, hè, dat je zo'n klein stukje van die nachtwacht uitvergroot. Uitvergroot. En dan zie je alleen dat stukje helemaal uitvergroot. En dan zeg je, ja, wat is dat toch? Daar kan ik me echt helemaal niks van maken. Onbegrijpelijk. Nou, zo kijken heel veel mensen naar ons leven. Dan kijk je naar één detail. Naar mijn leven hier en mijn leven nu. En dan zie je alleen wat penseelstreken, zo abstract als wat. Maar de Heer ziet heel dat schilderij. Heel dat meesterwerk. En tot die tijd geloven al begrijpt uw ziel hem niet. Nochtans en erkennen. We zien beperkt, maar uw blik is scherp en uw blik is wijd. En u hebt met alles een doel, ook als het mijn begrip en als het mijn verstand te boven gaat. Waarom wordt die goddeloze crimineel 90 jaar? En die jonge moeder die niet gemist kon worden in haar gezin, maar 35. Waarom is er in Afrika honger en hier niet? Waarom hebben we hier schoon drinkwater en daar niet? Waarom ben ik eigenlijk geboren? Aangezien er zoveel ellende is in mijn leven. Jeremia en Job, die vroegen zich dat ook af. Je bent dus niet alleen. En die vraag die mag je dus ook stellen aan God. Die vraag van Job en Jeremia staat zelfs in de Bijbel. En in alles wat ons verstand te boven gaat, aanbidden we Gods rechtvaardige beslissingen en zijn oordelen die voor ons verborgen zijn. We aanbidden met alle ootmoed en eerbied en houden ons tevreden dat wij leerjongeren van Christus zijn. Om alleen hetgeen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord. Zonder de palen te overtreden. En dan, ja dan blijft de leraar Christus veel meer weten dan de leerlingen. Mensen, leer jongeren van Christus aan de voet van het kruis. Waar je leert belijden. God is goed. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Hierin is de liefde Gods zegens ons geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat we zouden leven door hem. En op de jongste dag. Als alles verenigd wordt in Christus. Zal God alle dingen rechtzetten. Dan zie je het hele schilderij. En hebben we reden om in verwondering hem eeuwig te danken voor zijn oog, zijn hand, zijn hart. In ons leven, voor zijn voorzienigheid. Want hij handelt in alles rechtvaardig. Ook als duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. Gods handelen is altijd rechtvaardig. Is dat zo? In mijn leven? In het leven van Gods kinderen. Iemand heeft een boekje geschreven. Ooit met als titel. Waar was God op 11 september 2001. Toen de aanslagen op de Twin Towers in New York plaatsvonden. John Blanchard heeft er geschreven. Heeft ook mooie boeken geschreven over het Nieuwe Testament. Over Marcus en over Jacobus. Waar was God op 11 september? Er waren heel veel christenen. Onder de slachtoffers. Waarom vielen die vliegtuigen niet op Hollywood of zo? Het goddeloze Hollywood. Waarom daar? Nou, onze antwoorden uit Nederland, die doen er niet zoveel toe. Maar deze Amerikaan die dat boekje schreef, die merkte op. Het is Gods goedheid. Dat niet alle inwoners van de USA gedood werden. Dat is wat, dat zou je niet zo zeggen als je op bezoek bent bij iemand. Maar hij, Amerikanen, schreef dat het is Gods goedheid dat niet alle inwoners gedood werden. Onverdiende genade dat er zoveel gespaard bleven. En zou het ook niet zo kunnen zijn dat er op die dag waarop heel veel tranen vloeiden op de aarde. Dat er in de hemel blijdschap was. Omdat er vele kinderen van de Here verwelkomd werden. De Here is goed. Rechtvaardig. Het is niet zo dat hij machteloos staat tegenover het kwaad. De Joodse rabbijn Harold Kushner heeft een boek geschreven met als titel Als het kwaad goede mensen treft. En ook hij probeert die waarom-vraag te beantwoorden. Hij heeft ook heel wat meegemaakt in zijn eigen leven, in zijn gezin. Als het kwaad goede mensen treft. En uiteindelijk komt hij uit bij een God die het kwaad niet wil. En er zelf eigenlijk niks aan kan doen. Hij is niet almachtig. Ooit hoorde ik Henk Binnendijk vertellen over zijn zoon. Over het sterven van zijn zoon. Hij had zichzelf van het leven beroofd. Aangrijpend. Het was ontroerend om te horen wat hij vertelde. Zijn getuigenis. En tegelijk gaf hij aan toen het ging over de vraag, waar was God? Hij zei dat God er wel was, maar dat hij zijn zoon niet meer kon bereiken. Dat is natuurlijk heel aangrijpend en heel teer, hè? Iets persoonlijks om er wat van te vinden. Zou het waar zijn? God was er wel, maar hij kon zijn zoon niet meer bereiken. God is groot immers. Hij kan toch alles? De Bijbel leert het ons. God is almachtig. En waarom het kwaad goede mensen treft? Dan zegt de Heere, Heer Jezus, niemand is goed dan één, namelijk God. En dan kun je beter vragen, waarom treft het goede van God kwade mensen? Hoe kan dat eigenlijk? Is dat niet een veel groter wonder? En is dat ook niet iets wat ons deze dag tot verwondering mag brengen? Met onze vragen, met onze redeneren, dat jij hier zit, de kerk, en dat jij kan ademen en dat jij wat van de preek kan vinden. Dat is omdat God jou spaart vandaag, terwijl je het niet verdient. Dat je kon eten vandaag, kwam bij God vandaan, onverdiend. We krijgen zoveel meer dan dat wij verdienen. Heb je wel eens gezien? Heb je het wel eens erkend en tegen de Heere gezegd? Heere, dat u nou zoveel geeft aan zo iemand als ik. Wij plegen elke dag majesteitsschennis. Een leerling van Christus, een leerjongere van Christus, die gaat dat een klein beetje zien. Dan word je klein. Dan ga je bidden, zet een wacht voor mijn lippen, opdat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond niet open doen. Ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Maar dan ook, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. En hoe dichter je bij het kruis mag zijn, hoe meer je dat gaat erkennen en beseffen. Gods vaderlijke zorg leidt tot aanbidding. Al is dat soms aanbidding gemengd met twijfel. Toch sommigen twijfelden, maar dan toch. En als ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar Gods vaderlijke zorg is ook een grote troost. Deze leer dat God alle dingen leidt en stuurt, schenkt ons een onuitsprekelijke troost, zegt Guido de Bree. Het biedt ons geen duidelijke antwoorden zoals wij, mensen die misschien wel zouden willen. Maar wel troost, troost bij alle vragen die ons verstand te boven gaan. Want stel nou eens dat het zo was dat God zich nergens mee bemoeit. En dat hij niet alles in handen heeft. dat hij toekijkt en er ook niks aan kan doen. En God wil de oorlogen ook niet, gemeente. Maar hij kan ze eenvoudigweg niet wegkrijgen. Ja, dan heb je geen vragen meer. Dan heb je geen vragen meer. Maar dan heb je ook geen troost, toch? Als God niet alles kan, ik zou het ook graag willen, maar kon ik die jongen van jou maar bereiken? Het lukt niet. Geen troost. Of als alles op aarde dan toch toevallig is, zoals die Epicureeën zeggen, of dat het te danken is aan het noodlot. Veel mensen vandaag de dag die zeggen dat, gemeente. Nou, dan heb ik liever de wetenschap dat de schepper van hemel en aarde, de vader van de Heer Jezus, alles regeert en alles in zijn handen heeft en houdt. En dat ik mag weten dat er niets bij toeval mij kan overkomen. En dat geeft een niet uit te spreken troost zo groot. De hemelse Vader waakt over mij met vaderlijke zorg. En heeft me in het oog en heeft me in zijn hart. Waar ik dat leer, nou gemeente, niet bij dat rode bord met die witte strepen door. Nee, bij dat blauwe bord. Met die witte pijl erin. Wij geloven dat de goede God. En dat bord brengt je. Niet alleen bij Genesis 1 en 2. Maar ook bij Genesis 3. Maar ook bij Genesis 3 vers 15. De moederbelofte. En zo bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En omdat hij zijn eigen zoon verliet aan het kruis, gemeente, kan hij niet één van zijn aangenomen kinderen kwijtraken. En daarom zal er niet één haar van je hoofd vallen zonder zijn wil. Hij houdt de duivelen in toom die mij willen laten struikelen. Hij houdt de regie in de strijd van het geloof. Ook dat, duivel, jij mag Job ziek maken, maar je mag niet als aan zijn leven komen. Niet, nooit. God heeft alles in hand. Ik las ergens dat God een horloge heeft. Dat is natuurlijk niet echt, maar dat is een beeld. Hè? Dat snapt u. God heeft een horloge. En 10 dagen zijn bij hem ook echt 10 dagen. Het doel en de maat en van het lijden heeft hij bepaald. En het gaat er nooit overheen. Als de antichrist 1260 dagen krijgt om tekeer te gaan, dan worden dat geen 1261 dagen. De Heere regeert. Hij houdt alles in toom, ook die ziekte. En de cellen kunnen zich niet sneller vermenigvuldigen dan dat hij wil. Elk adertje in je lichaam. Alle cellen, de goede en de kwade. Hij regeert. Oh, dat is heftig, zeg je. Ja, dat is heftig. Ja? Of is het toch troost? Ik las over koning Josia in de Bijbel. En de Heere gaf aan dat de zonde van Manasse gestraft zou worden. God zou kwaad brengen over Jeruzalem. Maar jij, Josia, jij zult het niet meemaken. Volgens mijn klok en volgens mijn plan. Ik zal jou verzamelen. Je zult met vrede in het graf verzameld worden. Je zult het kwaad niet meemaken. Dat was tot troost gemeend. Sterven voor Josia. Gods tijd. Geen minuut eerder. Geen minuut later. Verzameld worden. Door de hemelse Vader. Als koren in zijn schuur. Als kind gedrukt worden. Aan het vaderhart. Dat leer je, ja, gemeente. Als je de goede ingang leert nemen. Gods tijd is de allerbeste tijd. Als vader regeert hij zorgvol, liefdevol, teer. En voedt hij zijn kinderen op met een doel. Welk doel, gemeente, dat weten we niet altijd precies. Wel een goed doel. De eer van zijn vader. En dat het beeld van God weer glans gaat krijgen in het leven van zijn kinderen. En dan kan God soms moeilijke dingen in jouw leven te brengen. Om jou te leren. Afhankelijk te zijn. Niet telkens vooruit te lopen. Of om je te leren dat het leven meer is. Dan gezondheid en kracht. Geld en goud. Om je te leren, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Daarom kan hij moeilijke dingen met dat doel in jouw leven brengen. Om je aandacht te vestigen op de eeuwigheid. Om je aan te moedigen om op de Heer Jezus te zien. Om je bij die goede ingang te brengen, dat ook. Om je godsvrucht te verdiepen. Om je medelijden met anderen te leren voor de toekomst. Zodat je anderen kunt aanvoelen en troosten. Andere mensen die ook verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt soms. Paulus is door God vertroost in zijn verdrukkingen. Opdat hij anderen zou kunnen troosten. 2 Korinthe 1 vers 4. God kan ook moeilijke dingen in jouw leven brengen. Om je voor bepaalde zonden te bewaren. Waar je anders in terecht zou komen. En als de Heilige Geest je leert wat zonde is, dan kun je er wel eens voor danken. Waarom? Waarom moest David vluchten voor koning Saul? Jarenlang. Waarom ging de weg naar de troon zo kronkelig? In plaats van regelrecht? Omdat hij zou leren bidden, omdat hij zou leren vertrouwen op het woord alleen. En omdat uiteindelijk God de eer ontvangen zou. Omdat het beeld in hem gezien zou worden. Het beeld van God zelf, het beeld van zijn zoon. Daartoe gebruikt de Heer een beproeving. U kent dat voorbeeld wel, gemeente, van die beeldhouwer, toch? Of dat Michelangelo was of iemand anders. Of het ook echt zo gebeurt, ik ben er niet bij geweest. Maar het is een beeld, hè. Die man die prachtige beelden kon maken, marmeren beelden. En op een dag was hij bezig met een paard en iemand die stond erbij te kijken. En die zei van, ja, hoe doe je dat nou? En je weet het antwoord wel, hè. Hij zegt, ja, ik hak gewoon alles weg wat geen paard is. En dan krijg ik vanzelf dat paard. Nou, dat doet de Heer in het leven van zijn kinderen. Hij bijtelt en hij hakt om het beeld van zijn zoon zichtbaar te laten worden. En dat doet hij door het woord, hè? Hij bijtelt met het woord. Zwaar des geestes, maar soms gebruikt hij daar een hamertje van beproeving bij. Mag het? Mag het van u, van jou, omdat God geëerd zou worden? Omdat u er niet voor uzelf bent, maar omdat je op deze aarde bent gezet voor God. Voor zijn eer, opdat de mens zijn God dienen, weet u nog? Artikel 12. Dat kost strijd, zeker. Denk aan de psalmen. 73, 77, Job, Jeremia, David. Want we zijn zo geneigd, gemeente, om aan de andere kant naar binnen te gaan. Om dat rode bord met die witte streep over het hoofd te zien. Wij geloven dat de goede God... Dat. Guido de Brij heeft het ondervonden. Mocht u denken dat die man er wel wat gemakkelijk over spreekt, gemeente. Nou, het was een tijd dat de Romeinse inquisitie tekeer ging als de duivel. Vele duizenden Joden zijn beestachtig gemarteld en levend verbrand of levend begraven. Veel christenen verloren hun bezit, moesten vluchten voor de geloofsvervolging. En Guido de Bray, hij eindigde zijn leven aan de galg. Gods tijd is de allerbeste tijd, jawel. Gevangen genomen om zijn geloofsbelijdenis. En toen hij gevangen zat, schreef hij aan zijn vrouw. En ik citeer uit een van zijn brieven. Ik heb eerst zo'n last gehad van gedachten als: we zijn te onvoorzichtig geweest. Is gevangen genomen, hè. We hadden niet met zoveel mensen tegelijk moeten reizen. We vielen daardoor veel te veel op. Hadden we het maar anders gedaan. Zie je hem worstelen? Ik bleef gebogen onder de last van zulke denkbeelden, schrijft hij. Totdat ik naam begon te denken over Gods voorzienigheid. En ik mocht zeggen: o mijn God, u hebt alles bepaald. En als nu het uur gekomen is dat ik het leven moet verlaten, uw wil geschieden. En hierin is al mijn geluk dat ik mij gedraag overeenkomstig uw wil. En dan schrijft hij aan zijn vrouw, hij is dan 45 jaar, hij heeft 5 kinderen. Het heeft onze goede God behaagd om ons 7 jaar samen te laten leven als man en vrouw. Indien God ons langer had willen geven, had hij zeker daartoe de macht gehad. Toch dit behaagt hem niet. En dat is voldoende reden voor ons. Het was geen puur toeval dat ik in de handen van mijn vijanden ben gevallen. Het was de voorzienigheid van God die alle dingen bestuurt. Zoals we dat zien uit wat Jezus Christus ons zegt: vrees niet. Uw haren zijn geteld. Worden niet 2 musjes om 1 penniske verkocht? En gij gaat vele musjes te boven. Zo waakt de Vader in zijn zorg. En zo is er reden om zelfs in de gevangenis een lied te zingen. Hij is een goede God. Een God die ook Guido de Bray onuitsprekelijke troost schonk in de gevangenis. Met het schavot, de galg voor ogen. Ken je die troost? Omdat hij je kocht. Met zijn dierbaar bloed, omdat de Heilige Geest het je geleerd heeft de goede ingang te nemen. En door als een zondaar de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Als je hen niet kent, gemeente, was dan je toekomst vreselijk. Maar als je mag kennen, weet: God heeft alles in zijn hand. Hij kan, hij wil, hij zal waken over uw zaligheid. Opdat je in zou stemmen, inderdaad, met dit lied: ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Na deze, in de hemel, zal ik het begrijpen, verstaan en bewonderen. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heer in de hemel. Heb dank voor wie u bent. U bent een goede God. Leer ons dat, Heer. Overtuig ons daarvan. Ook als het stormt in ons leven. Het ging over uw vaderlijke zorg. We bidden, Heer, voor al die gemeenteleden, jongeren, ouderen, die dat heel moeilijk vinden. Omdat ze herinnerd worden aan een vader die de naam vader niet waard is en was. Zegen de vaders in de gemeente. Dat ze op u mogen lijken. In hun vader zijn. We bidden, Heere, voor al die gemeenteleden. Die het met dit thema zo moeilijk hebben. Wilt u het ze leren? Bij het kruis. Om u met alle vragen die er blijven, nochtans, te aanbidden. En besef dat dat kruis daar stond. En dat u daar aanhing, Heere Jezus. Voor vijanden. Zoals wij alle zijn. Onverdiend. Waarom? Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Waarom? Bood en biedt u aan mij uw vriendschap. Mag dat het grootste wonder zijn, Heer, en ons tot verwondering brengen. En wilt u dan door uw geest ook geven dat dat wederzijds mag worden. Vergeef onze zonden. Gaat u mee deze week in. Neem ons onder uw hoede, Heere. Breng ons donderdag weer samen in de kerk. Op hemelvaartsdag. Vergeef het gebrekkige. Aanvaard onze dank. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm, Psalm 118, het 7e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.